Shalom. Daar hebben we het de vorige keer over gehad. Dat we alles bij de Heere mogen brengen. Al onze verlangens en al onze wensen met dankzegging bij de Heere mogen brengen. En dan zal Hij onze harten en gedachten bewaren. De vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal onze gedachten en onze harten bewaren in Christus Jezus. Wat is dat geweldig dat we ook dat als uitgangspunt mogen nemen, ook vandaag, juist ook in deze droevige omstandigheden, maar waar aan de andere kant ook weer hoop klinkt. We gaan met elkaar uit Jesaja lezen. Een heel bijzonder boek, Jesaja. Het langste Bijbelboek van de profeten, 66 hoofdstukken. En Jesaja, die een tijdgenoot was van Hosea. En in die namen daar vind je hetzelfde terug, namelijk redding. Alle twee die namen spreken van redding. En wat is het geweldig dat God aan het tweestammenrijk door Jesaja, aan Jeruzalem en alle die daar rondom woonden, en aan het tienstammenrijk in het noorden, allebei spreekt door profeten die redding in hun naam hebben. Want dat is wat God wil. God wil mensen redden. En God wil dat niet alleen, Hij heeft dat ook gerealiseerd in de komst van de Messias, van de Heer Jezus, van de Zoon van God, die mens werd. Daar spreekt Jesaja onder andere ook over. Maar wij gaan in Jesaja 42 lezen, vanaf vers 18. Jesaja 42, vanaf vers 18 tot en met 43, vers 11. Dus Jesaja 42 vanaf vers 18 tot en met 43 vers 11. En ik lees uit de Herziende Statenvertaling. Doven, hoor. Blinden, kijk en zie. Wie is er zo blind als mijn dienaar? Doof, zoals mijn bode die ik zend. Wie is blind zoals de volmaakte? Blind zoals de knecht van de Heere. U ziet wel veel dingen, maar u let er niet op. Hij doet zijn oren wel open, toch luistert hij niet. De Heere was hem genegen omwille van zijn gerechtigheid. Hij maakte hem groot door de wet en luisterrijk. Dit is echter een beroofd en uitgeplunderd volk. Vastgebonden in holen zitten zij allen, opgesloten in gevangenissen. Ze zijn een prooi geworden en niemand redt. Een buit geworden en niemand zegt, geef terug. Wie onder u neemt dit ter oren? Wie slaat er acht op en hoort wat hierna zal zijn? Wie heeft Jacob tot buit gegeven en Israël overgeleverd aan rovers? Is het niet de Heere, Hij tegen wie wij gezondigd hebben? Want zij wilden in zijn wegen niet gaan. En ze luisterden niet naar zijn wet. Daarom heeft hij over hem uitgestort zijn grimmige toorn en het geweld van de oorlog. Dit heeft hem rondom in vlam gezet, maar hij merkt het niet op. Het heeft hem in brand gestoken, maar hij neemt het niet ter harte. Maar nu zo zegt de Heere, uw schepper Jacob, uw formeerder Israël, wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken. Want ik ben de Heere uw God, de Heilige van Israël, uw heiland. Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven, Kush en Sheba in uw plaats. Sinds u kostbaar bent in mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb ik u lief gehad. Daarom heb ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Van waar de zon opkomt, zal ik uw nageslacht halen. Van waar zij ondergaat, zal ik u bijeenbrengen. Ik zal zeggen tegen het noorden geef en tegen het zuiden weerhoud niet. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die genoemd is naar mijn naam, die heb ik tot mijn eer geschapen. Die heb ik geformeerd. Ja, Die heb ik gemaakt. Laat het volk dat blind is, al heeft het ogen, en de doven, al hebben ze oren, uittrekken. Laat alle heidenvolken samenkomen en de volken zich verzamelen. Wie onder hen kan dit verkondigen? Of laten zij ons de dingen van vroeger doen horen? Laten zij hun getuigen naar voren brengen, opdat ze in het gelijk gesteld worden. En men zal horen en zeggen, het is de waarheid. U bent mijn getuigen, spreekt de Heere. En mijn dienaar die ik verkozen heb. Omdat u het weet en mij gelooft en begrijpt dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. Ik ben de Heere. Buiten mij is er geen heiland. Tot zover de lezing uit het woord van God en dat hij het ook zal zegenen aan ons hart. Dat boek Jesaja, dat is eigenlijk een heel bijzonder boek. Nogmaals, het langste boek, de langste profetie van het Oude Testament. En het valt in twee delen uiteen. Het eerste deel van Jesaja en het tweede deel van Jesaja. En wij hebben uit dat tweede deel gelezen. En tussen dat eerste en dat tweede deel staat een hele bijzondere geschiedenis, een korte geschiedenis van koning Hizkia. Koning Hizkia, een hele gelovige koning, die echt heel trouw de Heere heeft gediend, maar die met een geweldige dreiging te maken heeft. Namelijk met de dreiging van Assyrië, het Assyrische Rijk. Het is Hizkia die als koning van het tweestammenrijk uiteindelijk ziet dat die Assyriërs steeds verder op te rukken, steden van zijn gebied bezetten en uiteindelijk tot bij Jeruzalem komen. Het is in het 14e jaar van koning Hizkia dat dat gebeurt, dat Sanherib, de koning van Assyrië, nadert tot Jeruzalem. En Hizkia die heeft natuurlijk wel maatregelen genomen. Hij heeft de verdediging op orde. Hij heeft gezorgd dat het water niet voor de Assyriërs buiten de stad beschikbaar zal zijn, maar heeft het water naar binnen geleid, naar de bron in de stad. Maar het bijzondere is dat hij niet vecht, maar hij richt zich op God. Hij gaat met die geweldige dreiging, met die geweldige angst die er misschien in zijn hart is, met die geweldige nood, gaat hij naar God. En hij is degene die in zijn naam in feite al van die geweldige God spreekt. Hizkia, zijn naam betekent de Heere is kracht. Of de Heere heeft bekrachtigd. En wat is dat geweldig dat we dat mogen zien als een soort scharnier tussen dat eerste en dat tweede deel van Jesaja. In de Heere is kracht. Dat heeft Hizkia beleefd en geloofd en beleden in die hele moeilijke situatie waarin hij zat. En zo mogen ook wij, en zo mogen ook Marcel en Jantine en de kinderen en allen die om dit sterven heen staan, kracht putten uit God. Want wij mensen kunnen inderdaad proberen te bemoedigen, ernaast te staan en te helpen. En dat is allemaal natuurlijk geweldig en daar hebben we natuurlijk ook een taak in. Maar uiteindelijk blijft er maar één over en dat is God. Die geweldige God van de Bijbel. Dus dat scharnier tussen dat eerste en dat tweede deel, dat is eigenlijk ook natuurlijk een oproep aan dat volk waar het over gaat in Jesaja, over dat volk van Israël. Dat de kracht in God is. De God die zich aan Israël verbonden heeft en die gezegd heeft, ik ben de God van Israël. Israël vertrouwt ook in deze tijd zeker op eigen kracht. We hebben een gigantisch goed leger. We hebben de beste luchtmacht die er is. En we hebben de grootste macht van de wereld achter ons staan. De Verenigde Staten. Maar men kijkt niet als volk omhoog. We horen niet over, we moeten op God vertrouwen. woorden Netanyahu daar helemaal niet over spreken. Maar toch is dat de boodschap ook voor Israël. Maar de boodschap ook voor ons, ook vandaag, ook morgen en ook de dagen die daarna volgen. Dat er in God, de God van de Bijbel, de enige ware God, dat er in hem kracht is voor elke omstandigheid. En dat hij die kracht ook geeft. Paulus zegt het in de Filippense brief, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Alle dingen, zegt hij, vermag ik in hem die mij kracht geeft. Ik kan het uiteindelijk ook doorstaan. Als je in Jesaja leest en trouwens in alle profeten, dan zie je eigenlijk een soort berg- en dallandschap. Daar zie je de dalen waarin God spreekt over het volk dat in zonde leeft, dat niet gehoorzaam is en dat het oordeel uiteindelijk over dat volk zal komen, over Israël. Natuurlijk ook over de andere volken, maar in het bijzonder over Israël. En dan ineens, dan gaat het weer de berg op naar hoop. Dat God zegt, er komt uitkomst. Ik zal jullie redden, ik zal voor jullie zorgen. Dat berg- en dallandschap, dat kennen we eigenlijk ook in ons eigen leven. Daar zijn de dalen van moeite, van beproeving, van hele zware dingen die impact op ons hebben, zoals afgelopen maandag dat overlijden van Daniel. Maar daar is ook weer toch dat God die hoop belooft. Want wij geloven in een God van de opstanding. Wij geloven niet dat dood dood is. En dat daarmee alles ophoudt. Gelukkig niet. Er is een opgestane, levende heiland, de Heer Jezus, de Zoon van God. En zijn opstanding is de garantie voor de opstanding van alle mensen, in het bijzonder de gelovigen, maar vervolgens ook voor degenen die niet geloven. Er is een geweldige toekomst voor degenen die geloven in de Heer Jezus, hem aangenomen hebben als hun redder en verlosser. Maar er is een hele dramatische toekomst voor degenen die niet geloven. De Bijbel spreekt over het oordeel, spreekt over de poel van het vuur. Dat is een realiteit. Zoals de hemel een realiteit is, is dat ook een realiteit. En het geweldige dat God alles in het werk heeft gesteld om ons mensen te redden van die poel des vuurs, maar om ons te brengen in de hemel. En God is zelf vanuit die hemel neergedaald in de Heer Jezus, zijn Zoon, om dat mogelijk te maken. Die wonderbare verlosser. Dat berg- en dallandschap, of het dal- en berglandschap, dat is kenmerkend ook voor het volk van Israël. En het is kenmerkend voor ons persoonlijk leven. Hizkia wordt zelfs ziek, dodelijk ziek, in die tijd dat die Sanherib zich daar probeert om Jeruzalem te omsingelen en in te nemen. En als door een geweldig wonder wordt Jesaja genezen. En dan krijgt hij er 15 jaar bij. Dus in het 14e jaar is daar die Sanherib en hij krijgt er dus een beetje op de helft van zijn leven krijgt hij dan dat geweldige perspectief. En daar getuigt hij en daar zingt hij ook van. Met betrekking tot die geweldige God die hem gered heeft van de dood. Dat Jesaja dat in twee stukken uiteenvalt. Daar begint Jesaja te spreken in Jesaja hoofdstuk 1 over de zonden van Jeruzalem. Wat er allemaal verkeerd gaat in Jeruzalem. De stad van de grote koning, de stad van God. Wat er allemaal verkeerd gaat daar door de zonden van het volk. En dat tweede gedeelte, dat begint dan met troost. Troost mijn volk, zal u God zeggen. Spreek tot het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat ze uit de hand van de Heer het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Troost. Troost mijn volk. En inderdaad, dat is geweldig als je als Israël mag horen dat de strijd vervuld is. Dat dat ophoudt met dat strijden waar dat volk al vanaf het moment dat het uiteindelijk in Egypte was, mee te maken gehad heeft. Maar het bijzondere is natuurlijk om dan te horen dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is het allerbelangrijkste voor u, voor jou, voor mij, dat onze ongerechtigheid, dat onze zonden verzoend zijn door het offer van de Heer Jezus, door zijn kostbaar, dierbaar bloed. De Heer is degene die over dat volk heel veel zegt in dat stukje wat we met elkaar gelezen hebben. Want Israël is doof en Israël is blind. Wie is er zo blind als mijn dienaar, doof zoals mijn bode die ik zend? Wie is blind zoals de volmaakte, blind zoals de knecht van de Heere? Wat is God toch eigenlijk een wonderlijke God? Die zo wonderlijk handelt met deze wereld, met zijn volk Israël, maar ook met ons. We hebben het met elkaar gezongen, ook, we begrijpen het soms niet. Eerlijk gezegd begrijp ik het vaak niet. Waarom de Heere dingen toelaat. Zoals nu het sterven van Daniël. Waarom laat de Heere dat toe? En toch heeft hij daar een bedoeling mee. Ook al zien we op dit moment dat helemaal niet, en ook al begrijpen we niet dat het nou op zo'n manier moet, waarom nou juist hij? Toch heeft God een bedoeling. Net zoals zijn bedoeling heeft met dat wonderlijke handelen met betrekking tot Israël. Israël dat door de Heere bevrijd is uit Egypte, uit de slavernij, uit het diensthuis van de slavernij, en gebracht wordt naar de woestijn, op weg naar het beloofde land. En ze zijn nog maar eigenlijk net in die woestijn, en Mozes is op de berg, en dan wordt het volk ongeduldig en dan zeggen ze tegen Aaron: maak ons goden die voor ons uitgaan. We willen wat zien. We willen een God zien. En dan wordt het gouden kalf gemaakt. En dan zien we meteen al de neiging van de mensen dat, ja, we willen zo graag wat zien. Dat zie je natuurlijk ook in al die andere godsdiensten die er in de wereld zijn. In het hindoeïsme, in het boeddhisme, maar ook in de islam, hoewel zij helemaal niet zeggen natuurlijk, ja, dat er is. Ze hebben helemaal geen goden, geen beelden, ja, maar ze hebben wel die steen in Mekka, die heilig voor hen is. En ik hoop niet dat wij iets heiligs op deze aarde hebben, een kerk of een basiliek of wat dan ook. Maar wij zijn als gemeente, wij zijn een kerk, wij zijn een gebouw, een geestelijk gebouw waar God inwoont. Doven hoor, blinden kijk en zie. Als dat volk van Israël net voor de grens van het beloofde land staat, nog in de kant van de Jordaan, van het Jordaanse land nou, dan waarschuwt Mozes hen al een heel uitgebreid in het boek Deuteronomium, dat als ze niet gehoorzaam zouden zijn, dat er dan heel veel narigheid over hen heen zou komen. Mozes spreekt dan over de zegen, en dat is maar zo'n stukje van dat hoofdstuk 36. En dan spreekt hij over de vloek, en dat is zo'n stuk. En heeft uiteindelijk gezegd, jullie zullen verstrooid worden over de hele aarde. Als je niet gehoorzaam bent aan de Heere. En dat hebben we met elkaar in feite ook gelezen, dat Jesaja daarover spreekt. Wie heeft Jacob tot buit gegeven, Israël overgeleverd aan rovers? Is het niet de Heere? Hij tegen wie wij gezondigd hebben, want ze wilden in zijn wegen niet gaan en ze luisterden niet naar zijn wet. Daarom heeft hij over hem uitgestort zijn grimmige toorn en het geweld van de oorlog. Dit heeft hem rondom in vlam gezet, maar hij merkt het niet op. Het heeft hem in brand gestoken, maar hij neemt het niet ter harte. Dat is de situatie van Israël. Tot op de dag van vandaag. Alles wat Israël overkomen is vanaf het moment dat ze eigenlijk in het beloofde land komen, al die narigheid en ellende is een gevolg van de ongehoorzaamheid aan de God van de Bijbel, aan hun God, de God van Israël. Dat klinkt misschien hard, maar dat zegt de Bijbel. De Heere zegt, ik heb ze overgeleverd. Ik heb ze uiteindelijk gegeven in het geweld van de oorlog. En Israël heeft al die tijd dat ze in het land waren. Heel enkele uitzondering was daar, eventjes onder Hiskia bijvoorbeeld. Maar toen was er ook wat geweld van de oorlog al. De Heere gaat die wonderlijke weg met dat volk. Iedere keer opnieuw waarschuwt hij ze. Hij heeft ze gewaarschuwd, hij blijft waarschuwen. Dat is zo geweldig. En dat geldt ook voor ons, voor jou. Misschien heb je de boodschap van het evangelie al heel vaak gehoord. Ben je al heel vaak gewaarschuwd door God. Er is een eeuwige verdoemenis, maar er is ook een eeuwige redding. En heb je het tot hiertoe altijd weggewijfd. Want nou ja, ik ben nog jong. Of enzovoort, enzovoort. Maar inderdaad, neem de kans die God je vandaag geeft als je hem nog niet kent. Kom tot de Heer Jezus met je zonde en schuld en aanvaard hem als jouw redder en verlosser. Dan zul je een geweldige toekomst tegemoet gaan. De Heer waarschuwt en beschrijft waarom Israël in de situatie is waarin Israël ook tot op de dag van vandaag is. Het volk is blind en het volk is doof. En als je kijkt in de geschiedenis van de Heer Jezus, als hij op aarde rondwandelt, dan zien we dat hij doven de oren opent en blinden de ogen opent. Van doven lees je het niet veel, maar twee keer in Marcus. Maar blinden zijn er diverse die door de Heer de ogen geopend worden. En hij doet dat op allerlei verschillende manieren. Hij kan gewoon zeggen, word ziende. Zoals bij Bartimeus. En bij een ander spuwt hij in de ogen. En bij de blindgeborene in Johannes 9, heel uitgebreid hoofdstuk over een blinde die ziende wordt. Daar spuugt hij op de grond, maakt daar wat slijk van, smeert dat op de ogen van die blindgeborene. En hij zendt hem naar Siloam, daar moet hij zich gaan wassen en dan komt hij ziende terug. Wat een wonder. En al die tekenen waren er, geschieden er, om te laten zien, ik ben de beloofde uit het Oude Testament, ik ben de beloofde waar Jesaja over gesproken heeft. Maar die tekenen waren ook een boodschap. Jullie zijn doof en jullie zijn blind. En alleen ik kan die blinde ogen openen en ook alleen ik kan die dove oren openen. Wij mensen denken soms dat wij een heleboel kunnen, maar we kunnen eigenlijk helemaal niks. Het is de Heere die het moet doen. En de Heere wil het doen. We hebben zelf een verantwoordelijkheid. Natuurlijk, we hebben een verantwoordelijkheid om te geloven. Maar als je dan terugkijkt, als je tot geloof komt, dan zeg je, ja, maar het was de Heere die dat eigenlijk allemaal zo heeft voorbereid. En dat ik op dat moment gekomen ben, dat ik hem heb mogen leren kennen. En als dan de Heer dan gesproken heeft in dat Jesaja 42 over het feit dat ze vanwege hun ongehoorzaamheid in de situatie zijn gekomen waarin ze zitten, tot op de dag van vandaag, dan zegt hij ineens in hoofdstuk 43 wat we samen gelezen hebben, maar nu zo zegt de Heer, uw schepper Jacob, uw formeerder Israël, wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij. Prachtige tekst. Dat zie je ook heel vaak boven een overlijdensbericht staan. Op de steen van mijn vader op het graf, daar staat ook die tekst, wat hem betreft. Wanneer u door het water zult gaan, zal ik bij u zijn. Door rivieren, ze zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken, want ik ben de Heer uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. Wat de omstandigheden ook zijn. En voor Israël, voor bepaalde mensen uit Israël, is het ook werkelijkheid geworden, zoals de drie vrienden van Daniël in de vurige oven bij Nebukadnezar. Ze gingen door het vuur heen, maar ze verbrandden niet. En Israël ging door het water heen, door de Schelfzee, door de Jordaan, en ze overspoelden niet. Maar uiteindelijk zegt de Heere dat het gaat over diegenen die de Heere uiteindelijk heeft gebracht tot kennis van hem. Breng mijn zonen van verre, mijn dochters van het einde der aarde. Als je in vers 5 leest, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Dat geldt ook voor jou, dat geldt ook voor ons. Dat geldt ook voor Marcel en Jantien en de kinderen. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Maar dan zegt de Heere Van waar de zon opkomt, zal ik uw nageslacht halen. Van waar zij ondergaat, zal ik u bijeenbrengen. Ik zeg tegen het noorden, geef. En tegen het zuiden, weerhoud niet. Van alle vier windstreken worden de Israëlieten, worden de Joden, wordt het gelovig overblijfsel straks in de toekomst, als de Messias komt, terugverzameld naar het beloofde land. Dat is niet in 1948 en 1949 gebeurd en dat gebeurt vandaag ook niet. Dat gebeurt pas als de Heer Jezus terugkomt, als de koning, de herder terugkomt, die uiteindelijk zijn kudde verzamelt. Maar het geweldige is dat de Heer wel zegt, sinds u kostbaar bent in mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb ik u lief gehad. God heeft dat volk lief. En God heeft jou lief. En God die doet er alles aan om je te brengen op de plaats die hij wil. Ieder die genoemd is naar mijn naam, die ik tot mijn eer geschapen, die ik heb geformeerd en die ik heb gemaakt. Hoe bijzonder. Dat geldt voor Israël, dat geldt voor de gelovige Jood in de toekomst, dat geldt voor iedere gelovige Jood vandaag. Maar dat geldt ook voor jou als je de Heer Jezus hebt leren kennen. Dan ben je geschapen tot Gods eer. Dat wil nogal heel wat zeggen, zeg. Dat betekent dat wij tot eer van God behoren te leven. In gehoorzaamheid aan zijn woord. Onder de leiding van de Heilige Geest. Ik heb je tot mijn eer geschapen. Ik heb je geformeerd. Ik heb je gemaakt. Nou, dan hebben wij zelf helemaal niks gedaan. Het wonderlijke is dat dove volk en dat blinde volk door God gebruikt wordt. Er staat in dat stukje wat we gelezen hebben in vers 18 tot 20, dan staat er, wie is er zo blind als mijn dienaar, doof als mijn bode die ik zend? Nou, wat heb je nou aan een dove en blinde bode om die nou te zenden? En toch deed God dat. Want hoewel dat volk doof en blind is, als volk, ik heb het al die tijd over het volk. Want er zijn altijd individuele Joden geweest die hebben geloofd. Het is altijd een overblijfsel geweest naar de genade. Zegt Paulus ook van zichzelf. Maar die bode, het volk van Israël, is een getuige, ook al zijn ze blind en doof, van het bestaan van de God van de Bijbel. Israël is het bewijs dat er een God is. Ja, dat er één God is. De God van de Bijbel. De schepper van hemelen en aarde. En God gebruikt dat volk, zelfs als het doof en blind is, om te laten zien, ik ben er. U bent mijn getuigen, vers 10, spreekt de Heer, en mijn dienaar die ik verkozen heb, opdat u het weet en mij gelooft en begrijpt dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. Er is maar één God en dat is de God van de Bijbel. Dat is de God van Israël. En u zegt de Heere tegen Israël, maar hij zegt het ook over Israëls hoofd heen tegen ons. Opdat u het weet. En hoe kunnen wij de dingen weten? Dat is hierdoor, door de Bijbel. Door de Bijbel te lezen kun je dingen weten. En mij gelooft. Het geloof is door het woord van God. Het geloof is uit het horen en het horen is door het woord van God. Dus dat u mij gelooft en begrijpt dat ik dezelfde ben. God is de God die dezelfde is. Na mij zal er geen God zijn en voor mij is er nooit een God geweest. En dan eindigt dat stukje, en daar eindig ik ook mee, dat de Heere zegt, ik ben de Heere, buiten mij is er geen heiland. Buiten mij is er geen heiland. Allerlei methoden die aangereikt worden vanuit de wereld, vanuit andere godsdiensten, dat zijn allemaal doodlopende wegen. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Buiten mij is er geen heiland. Of zoals Petrus dat later zegt, net na de Pinksterdag. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. En dan spreekt hij over wij, hè, als Joden. Maar dat geldt natuurlijk ook voor al die andere mensen. Voor ons ook, als wij niet van Joodse afkomst zijn. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven dan de naam van Jezus Christus. De Zoon van God. God de Zoon die mens werd. Waardoor wij zalig moeten worden. Het is die geweldige God die wil troosten en bemoedigen. Ook morgen als daar de begrafenis zal zijn. En ik hoop en ik bid dat dat ook een hele mooie begrafenis zal mogen zijn. Een geweldige getuigenis. Ook die dienst die morgen gehouden zal worden. Opdat de Heer uiteindelijk toch zal worden verheerlijkt. Want dat is het. Ja, dat is het wonderlijke. Dat God uiteindelijk verheerlijkt wordt. En wil worden. In het sterven, maar ook in de opstanding. Het is de apostel Paulus die in de Thessalonicenzenbrief, als het over overlijden gaat, dan zegt hij: maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als we geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die ontslapen zijn in Jezus terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zal zelf met een groep, met de stem van een aartsengel, met de bazuin van God uit de hemel neerdalen, en de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij de levenden die overgebleven zijn samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Want er is een weerzien. Voor ieder die de Heer kent, er is een weerzien. Een lichamelijk weerzien. Dat lichaam wat morgen in de aarde gezaaid wordt, dat zal opstaan. Met al die andere gelovigen opstaan. Misschien ook met ons lichaam, als we voor die tijd dat de Heer komt ontslapen. En dan gaan we samen de Heer tegemoet in de lucht om zo voor altijd met de Heer te wezen. Wat een geweldige, wonderlijke toekomst heeft God ons beloofd. Geprezen zij zijn naam. Amen. We gaan nog samen danken. Ja, we danken u trouwe, liefdevolle God en Vader dat we zo samen uw woord mochten lezen. Dat wonderlijke woord, Heere, dat u door mensen op papier hebt gezet, gedreven door de Heilige Geest. Hebben de Bijbelschrijvers deze woorden, de hele Bijbel, opgeschreven en mogen wij door uw Heilige Geest dat ook weer lezen. En we danken u, Heere, dat uw woord zo helder en klaar is. Een woord dat alle dingen benoemt. Het is geen boek wat alleen maar mooie verhalen heeft die ons alleen maar blij maken. We zien ook dat er veel dingen in uw woord staan vermeld die heel veel reden tot droefheid geven. De zonde en de schuld. Het feit dat we als mensheid van u afgedwaald zijn. Of eigenlijk van u afgestapt zijn. En we willen u danken dat u het daarbij niet hebt gelaten. Dat u naar ons bent gekomen, zo'n 2000 jaar geleden, hebt gewandeld in het land van Israël. Dat u, Heer Jezus, de eeuwige Zoon van God mens werd in de moederschoot van Maria. En dat u kwam om te lijden, om uw leven te geven. Om uw leven te geven voor de schapen, zoals u dat later zegt. En wat geweldig dat u uw leven voor ons hebt gegeven, voor jou, voor mij, zegt u. Dat dat leven beschikbaar is. Dank u wel dat Daniel van dat leven mocht getuigen. En dat u met hem, ja, ook tot uw doel zult komen. Misschien door al datgene wat er nu om zijn sterven heen plaatsvindt. In onze harten. We bidden in het bijzonder ook voor Marcel en Jantine en de kinderen. En voor allen heren die rondom hen staan. Dat u ze sterkt, steunt en bemoedigt. Heer, dat ze ook die kracht in u mogen vinden. En dat zal ongetwijfeld gebeuren, want als we ons oog op u richten, dan zult u die kracht geven. Dank u wel dat we zo vanmorgen het alles voor u neer mogen leggen. Dat u de uitwerking wilt zijn van uw woord. En dat u de trooster wilt zijn van onze harten. We danken u dat u ook wilt zijn met uw volk Israël. U weet de situatie daar. Het volk is blind en doof. Maar dank u wel, Heere, dat u ook tot de individuele Joden spreekt. Door de verspreiding en de verkondiging van uw woord. En dat u nog mensen trekt vanuit die duisternis in uw licht. Dat u mensen die doof en blind zijn, horende en ziende maakt. Maar dat u ook dat doet over deze hele wereld, waar zoveel broeders en zusters van ons het evangelie uitdragen. We loven en we prijzen u dat we mogen danken dat u dat doet. En dat we uit mogen zien naar uw komst, uit genade. Amen.